Lieve mensen, iedereen van harte welkom op deze tweede avond. En u zult zich wel herinneren dat we 14 dagen terug begonnen zijn met een aantal inleidende opmerkingen te maken. Met de bedoeling dat we toch zouden bewust worden dat we Johannes zijn verhaal niet kunnen lezen zoals de overige drie en ook niet als de brieven van Paulus. En daarom heb ik u meegenomen op een beknopte reis doorheen de geschiedenis en hebben we vastgesteld hoe dat eigenlijk doorheen de tijden de benadering van Johannes' unieke evangelieverhaal, godzijdank, een metamorfose heeft ondergaan. We hebben toen ook overdacht waarin dat Johannes zo afwijkend is van de overige drie en afgetoetst waarom dat zo is. En ondanks het feit dat dat niet, zoals ik al zei, het meest spannende gedeelte is, kon het u kennelijk de vorige keer toch bekoren wat de burger moed geeft om vandaag in dat tweede deel u terug mee te nemen in de wonderlijke wereld van Johannes, zijn verhaal. Willen we vlotjes doorheen dat verhaal van Johannes kunnen gaan en kunnen volgen, wat dat hij voor ogen heeft, dan is het toch zo nodig om nog een aantal zaken duidelijk voor ogen te hebben. En dat is de bedoeling van vanavond. En we zijn vorige week zowat halverwege gestrand bij het onderdeel de relatie van Johannes zijn verhaal met de overige drie, de overige synoptische evangeliën, en meer bepaald bij wat men noemt in de academische wereld het Johannesprobleem. Misschien herinnert u het zich nog. En het viel me op dat ik één puntje dat ik op mijn laatste sheet nog niet behandeld had. Toen dat we stilstonden bij de verschillen qua structuuroverzicht met Marcus en de overigen. We hebben gezien dat Johannes evenzeer zoals Marcus een agenda heeft. Een specifiek doel heeft met zijn evangelie. Voor Marcus was dat dat hij van in de aanvang, van in de opening van het evangelie al aankondigt dat de Heer Jezus Jesaja's aangekondigde nieuwe Exodus gaat vervullen. En ik heb toen duidelijk gemaakt de vorige maal dat Johannes eigenlijk een aanvulling vormt op Marcus. Nou, nog meer dan aanvulling is eigenlijk geen goed woord. Maar de zaken waar dan Marcus snel aan voorbij gaat, daar zien we dat Johannes daar heel uitvoerig op ingaat. En inderdaad, de nieuwe Exodus is ook enorm belangrijk voor Johannes. En hij gaat, hoe dat we moeten naar de Heer Jezus kijken, hij gaat dat kaderen in Israëls feesten. En vooral dan Pesachfeest, het Paasfeest en het Loofgottenfeest, die natuurlijk doen terugdenken. Het zijn herinneringsfeesten die de Exodus terug in herinnering brengen. Pesach en Loofgutten brengt de woestijntocht terug in herinnering. Met andere woorden, Gods lang beloofde aanwezigheid tot uitredding, wat beloofd was in de profeten door een nieuwe Exodus, wordt nog nader uitgewerkt in het evangelie van Johannes. Nu wat er heel vaak opgemerkt wordt, en waarin dat Johannes zo afwijkt van de overige drie evangeliën, is de grote geografische verschillen. Ik heb je ook verteld de vorige maal. Marcus, Lucas en Matthäus volgen hetzelfde patroon. Alles begint ook met een inleiding, dan een eerste blok. Jezus' bediening in Galilea en de machtige daden die hij daar verricht. Dan een reis van Galilea naar Jeruzalem. En dan een derde blok, en Jezus' passieverhaal in Jeruzalem, zijn lijden, sterven en opstanding. Nu, Johannes wijkt dat totaal vanaf. Hij begint hoofdzakelijk met Jezus' bediening te schilderen in Judea. De Heer Jezus gaat niet ene keer naar Jeruzalem, maar hij gaat 5 keer naar Jeruzalem. En velen hebben zich daar, vonden dat toch wel merkwaardig. Waarom dat Johannes hele andere dingen verhaalt? Ja, maar waarom zou Johannes alles moeten verhalen wat er al gezegd is? Dat is juist waarin Johannes zo anders is dan de overige. Dat geeft voornamelijk te maken, zoals ik de vorige keer ook al gezegd heb, dat hij de discipel is die Jezus lief had, waarmee bedoeld wordt, niet dat de Heer Jezus alleen maar Johannes lief had, of Johannes meer lief had dan de anderen, wat dat wij meteen zouden aan denken, maar dat de geliefde discipel de opdracht geeft van zijn leraar om wat de leraar probeerde te verkondigen, zijn boodschap, zijn activiteit, om dat nader te verklaren. Dat doen de overige drie niet. Ze geven ons gewoon de feiten, voegen zelden iets toe geven zelden een nadere verklaring. Hun boodschap komt tot stand doordat zij al die gebeurtenissen in een specifieke volgorde plaatsen. Zo brengen zij een boodschap over, maar ze geven geen nadere toelichting. Een ander punt dat men vaak opmerkt is, ja, waarom is Johannes eigenlijk zo selectief? Ik heb u gezegd, in de overige drie evangeliën vindt u 28 machtige daden van de Heer Jezus. Ik spreek niet graag van wonderen. Ja, en Johannes vinden we er maar 7. En de reden daarvoor, ja, hij maakt het zelf duidelijk in Johannes 20, vers 30. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen gedaan die niet geschreven zijn. Dus hij heeft bewust geselecteerd. Nu, het koninkrijk van God, wat een heel belangrijk thema is in de overige drie, daar is Johannes heel sumier over. Eigenlijk komt het maar aan bod, het koninkrijk van God, in één gesprek, namelijk het gesprek met Nicodemus. Nu, om deel te krijgen aan Gods koninkrijk, moet je deel krijgen aan de opstanding. En dat is een van die onderwerpen waar Johannes bewust kiest om door te stoten naar de kern van de zaak. En hij gaat meteen over de haven van het eeuwig leven spreken. En bijgevolg laat hij heel dat thema van dat koninkrijk vallen. Het koninkrijk van God draait rond de haven van nieuw leven door de geest, waardoor vader en zoon, zo verklaart de Heer Jezus, woning gaan maken in ons. Want de geest van God is een superbelangrijk en groot thema in het Johannes-evangelie, dat hij veel nader uitwerkt. Lucas zegt er iets over, de overigen een stuk minder, maar Johannes, het nieuwe leven, het eeuwige leven en de gaven van de geest zijn zeer belangrijke onderwerpen. En ik denk dat we moeten leren om Johannes daarin te volgen, in de wijze waarop wij ook het evangelie verkondigen tegen onze buren, collega's, werkmakkers. Moet je niet beginnen over het koninkrijk van God, maar moet je beginnen over leven, het eeuwige leven. Niet beginnen over goed en kwaad, over zonde en gerechtigheid, maar over leven. Dat is ook wat de Heer Jezus doet wanneer hij bij de Samaritaanse vrouw komt. En dat is de reden ook waarom dat ik dit evangelie wil behandelen en dat je heel duidelijk weet waarom ik in de afgelopen jaren eigenlijk de kern van het evangelie anders benader dan het meestal het geval is in de evangelische wereld. De evangelische wereld staat het kruis en vergeving van zonden centraal, maar door Johannes heb ik leren zien waar het in essentie om gaat, is inderdaad het kruis, maar op het kruis heeft er Jezus zijn leven afgelegd om uiteindelijk de dood te overwinnen en nieuw leven aan het licht te brengen, om ons die gave te kunnen geven die God belooft dat de geest van God. Dus in mijn evangelieverkondiging staat niet het kruis, maar de opstanding centraal. Inderdaad is Jezus het kruis, maar als hij niet opgestaan is, ben je er niet veel mee. Snap je wat ik bedoel? En dan is ook zondevergeving niet centraal. Zondevergeving is geen doel op zich. Dat is een middel om je uiteindelijk nieuw leven en de geest te kunnen geven. En dat zijn de dingen die ik van Johannes heb geleerd. Hij wil zijn evangelie, zo heb ik ook gezegd, hij wil het evangelie dat al bekend is en dat eigenlijk specifiek voor het Joodse volk was bedoeld. Hij wil dat evangelie toegankelijk maken voor een wereld, het Romeinse Rijk, dat voornamelijk overheerst wordt door het Griekse denken. En het is in die cultuur dat hij niet gaat beginnen van het Koninkrijk van God, maar dat hij begint met nieuw leven door de geest. Dat is de essentie van zijn boodschap. Nu, we vinden ook in Johannes heel wat lange gesprekken, die voornamelijk doorgaan in Judea, en wat je ziet is dat het heel vaak ook theologische gesprekken zijn met wetgeleerden, schriftgeleerden. En dat mag je daar ook in Judea verwachten, dat is hun heimat. Galilea was het Galilea der volkeren, maar Judea, Jeruzalem, dat was de kern van het Joodse geloof. En daar waren die schriftgeleerden overvloedig aanwezig, en dan mag je die gesprekken ook verwachten. Ja, misschien gaan we zeggen, maar ja, goed, dat de Heer Jezus dan nooit geen uitvoerige gesprekken had in Galilea. Tuurlijk wel zal dat zo geweest zijn, maar dat is helemaal het punt niet. Wat je vooral duidelijk ziet in het Johannes-evangelie, is dat de methode van onderwijs geven van Johannes zo anders is. Ik heb je de vorige maal daar ook al iets over gezegd, achteraf, achter de studie. Maar in de overige evangeliën, en dan voornamelijk Matteüs, herken je vooral een onderwijstechniek die typisch is in de oudheid voor de jongere kinderen op school. Kleine, gevatte paragrafen, hè, zoals in de bergreden, korte stukjes, die worden in het Grieks chrea genoemd, en de kinderen moesten die overschrijven op een wassen tafeltje, en die kleine, korte, memorabele stukjes konden heel gemakkelijk blijven plakken bij de kinderen. Dat is de techniek die je hoofdzakelijk ziet hè, bij Matteüs, die toch een evangelie is dat heel veel onderwijs bevat. Maar de onderwerpen die Johannes behandelt, die zijn niet geschikt voor die onderwijstechniek die de overige drie gebruiken. Onderwerpen zoals de tempel en het herstel van de tempel. Johannes gaat doorheen zijn evangelie duidelijk maken dat de tempel herstellen, dat betekent dat God opnieuw aanwezig is onder zijn wederopgerichte volk door zijn geest. En hij herkent, of hij kent beter gezegd, de profetie dal van de dorre doodsbeenderen in Ezekiel 37, wel, Lazarus die opstaat uit de dood is daar een levendige illustratie van, om het zo te zeggen. Ja. De onderwerpen die Johannes behandelt, kan je niet in van die korte, compacte paragrafen formuleren. Je moet eigenlijk heel zijn evangelie lezen, om dat wat ik hier in één zin zet, om dat te ontdekken. Hij stoot iedere keer door naar de kern van de zaak. Het koninkrijk van God, in essentie is het eeuwig leven, hebben we net gezien. En de overige drie is de verheerlijking op de berg van de Heer Jezus, die schitterend verandert, een hoogtepunt. Johannes spreekt daar niet over. De vervulling van de verheerlijking, de heerlijkheid van de Heer Jezus, zegt Johannes, die zie je op het kruis. Wanneer hij daar zijn leven aflegt, zich laat slaan om levend water te bloeden voor zijn volk. De verhoging op het kruis van de Heer Jezus is zijn verheerlijking. De instelling van de maaltijd van de Heer op die laatste avond vind je niet in het Johannes-evangelie. Hij wijst erop wat die maaltijd eigenlijk tot uiting brengt. En hij geeft ons Jezus voetswassing. Kijk, zegt hij, wat dat je tot uitdrukking brengt in die maaltijd, wat dat in essentie om gaat, is dat jullie in navolging van de Heer Jezus elkaar nederig dienstbaar bent. Zie je? Dat maakt voor mij het Johannes-evangelie ook zo belangrijk. Maar hier leer je waar het werkelijk om gaat. Ook de wijze waarop dat Johannes met de schriften omgaat, is typisch de Joodse manier. Hij zoekt geen zogenaamde bewijstekst, zoals er heel vaak in de evangelische wereld mee omgegaan wordt. Zo had geen enkele van de evangelieschrijvers met Israëls geschriften om. En je weet, ik zeg niet graag het Oude Testament. Er is niks oud aan het Oude Testament, zijn Israëls geschriften, die niet verbroken kunnen worden, zegt de Heer Jezus. En dat bedoel ik mee, niet de manier zoals we dat vinden in de rabbijnse geschriften, in de Mishnah en al die andere commentaren die geschreven zijn, waar de rabbijnen hoofdzakelijk bezig zijn met de wet van Mozes praktisch te verklaren. Ja, waarom? Om zo getrouw mogelijk de wet te kunnen naleven. Dat bedoel ik niet. Ik bedoel, en dat is juist ook die zo'n ander licht op dat Johannes-evangelie heeft geworpen. Er is een radicale ommekeer gekomen, heb ik gezegd, met de ontdekking van de dode zeerollen, weet je nog? Wel, de Qumran-gemeenschap bestudeert ook het woord, maar zij zijn niet bezig met de wet praktisch te verklaren hoe dat je dat nu zo getrouw mogelijk moet naleven. Nee, zij beschouwen zichzelf, de Qumran-gemeenschap, die gesloten gemeenschap, als het getrouwe verbondsvolk. Beschouwen zichzelf als de tempel van God. Want de tempel in Jeruzalem, dat stenen gebouw, is corrupt. En zij zijn de belichaming van de tempel van God. Herkenbaar als de Heer Jezus spreekt over de tempel van God? Ja, oké, het komt daar vandaan, in mensen. Vandaar dat dat zo de kijk veranderd heeft op de woorden van de Heer Jezus en ook wat Paulus en de overige apostelen nader verklaren. Dus zij zien zichzelf als een getrouw overblijfsel. En de rest zijn allemaal afvallen. En vanuit dat oogpunt geloven zij ook dat dat geweldig toekomstperspectief in de profetische geschriften, dat het op hen van toepassing is. Want de profeten, wanneer ze spreken over herstel en vernieuwing, dan richten ze zich toch tot het gelovig overblijfsel en niet tot de afvallen, niet? Ja. Dus, vermits dat zij zichzelf zien als het trouwe verbondsvolk, zijn zij daar voornamelijk mee bezig. Zij zoeken om de nog openstaande beloften in de profeten in het licht van hun huidige situatie te beschouwen. En zoals we dat zo vaak gezien hebben ook in het Marcus-evangelie, stemt hun algemene benadering heel vaak overeen met hoe dat de Heer Jezus de schriften nader verklaart, in het licht van de huidige situatie in Israël en de toestand van het volk. We hebben daar vaak bij stilgestaan in Marcus, hoe dat ze de verwachting van Psalm 2 zien, Psalm 110, Psalm 118, al die belangrijke psalmen die de Heer Jezus verklaard heeft, opdat wij zouden begrijpen wie hij werkelijk is naar de schriften. Ik moet er ook meteen bij zeggen, in Johannes vind je zeer weinig letterlijke aanhalingen uit Israëls geschriften. Zeer weinig. Maar het evangelie staat wel bol van de echo's uit Israëls geschriften. Heel veel zinspelingen. Ja, en heel veel Joodse symboliek. Hè? En Johannes gebruikt dat bewust om ons mee te zuigen in zijn verhaal. Dat is zijn bedoeling. Nu, voor moderne lezers is dat wel vaak een probleem, omdat men gewoon is, en dat zie ik ook heel vaak bij mensen, ook waar ik een Bijbelstudie geef, dat mensen gewoon zijn om de schrift analytisch te lezen, maar zeer weinig oog hebben voor de ruimere context van Israëls verhaal. En toch is dat zo belangrijk. Want herinner u, op een van de afgelopen zondagmorgenen heb ik u gesproken uit Johannes hoofdstuk 8, en wanneer die vrouw bij hem gebracht wordt, die overspelig is, dan begint hij te schrijven in de grond. Tot 2 keer toe hebben we gezien. En heb ik dan gezegd, dezelfde methode als in Marcus, dan moet je gaan terugkijken in Israëls geschiedenis, of dat je daar een aanknopingspunt vindt. En ja, wij schrijft ook 2 keer, hè? De 10 woorden op de stenen tafelen. Ja. Dus, telkenmalen, wanneer we zulke zaken tegenkomen, heb ik u al geleerd in Marcus Evangelie, en gaan we opnieuw doen, hè, de Validiaanse methode. Waar hebben we dit nog gezien, zeg ik dan. Wel, die methode heb ik eigenlijk geleerd van Johannes. Zijn evangelie zit zo in elkaar. Nu, de historiciteit van Johannes, wat dat vroeger, hè, voor de ontdekking van de dode zeerol, wat dat men zeer aan twijfelde, wat dat na het ontdekken van de dode zeerollen totaal veranderd is, ja, dat blijkt trouwens ook uit vele details, vele zaken die Johannes ons vertaalt, die de overige 3 niet vertaald hebben. Bijvoorbeeld het ongeloof bij de broers van de Heer Jezus, wordt nadrukkelijk onderstreept in het Johannes-evangelie. De verschillende tempelbezoeken die de Heer Jezus doet. Ja, als Jezus en de overige 3 naar Jeruzalem gaat, is het een ticketje heen, maar niet meer terug. He. Het is om te sterven. Maar zoals ik al zei, Jezus gaat in het Johannes-evangelie 5 keer naar Jeruzalem. En, gaan we vanavond ook nog zien, hij doet heel veel zaken in en rond de tempel. Veel meer dan in de overige 3 uiteindelijk. Oké, de relatie met die synoptische evangelieën, de overige 3, het Johannes-probleem heb ik van meet af aan gezegd. Nu, in de academische wereld maakt me dat heel veel problemen over dat Johannes zo anders en zo afwijkend is van de overige 3. En je weet, academici, zijn we dat te doen, dan zoeken ze altijd naar een mogelijke verklaring. Hoe kunnen we dat nu begrijpen? Hoe komt Johannes nu tot een totaal ander verhaal? Hoe kan dat eigenlijk? En die enorme verschillen probeert men uit te leggen door de veronderstelling. Wat is een veronderstelling? Ja, voor hen, zij denken dat bewijs voor te zien. Maar het is een stelling, er is daar absoluut geen bewijs van. Maar zij zeggen, kijk, er is zoiets ontstaan als de Johannijnse gemeenschap. Dus wat moet je daarbij voorstellen? Wel, zeggen ze, dat is een commune die ontstaan is rond de persoon van Johannes, met leerlingen die zijn leer en praktijk volgden. Waarom vertel ik u dat? Omdat dat heel vaak het uitgangspunt is dat aangetroffen wordt en hedendaagse commentaren op Johannes. En waarom vertel ik het dan nu? Wel, als je weer eens kijkt naar Discovery Channel, of National Geographic, of History, of een ander kanaal, Wat er weer over de Heer Jezus gesproken wordt en er komen daar een aantal theologen die er van alles gaan vertellen, dan kan je hen wel een keer horen spreken over de Johannine Community, om maar iets te zeggen, de Johannijnse gemeenschap, omdat dat iets is dat tegenwoordig zeer in is. Ja. Daarom vond ik het nodig om dat wat toe te leggen. Want, ik heb hier al gevallen gehad, en ook op andere plaatsen, van mensen die naar zo'n documentaire kijken, en dan zijn ze van hun melk gebracht, om wat ons daar allemaal te horen krijgen. Hé, Christophe? Je kunt er ook van meespreken, nee? En omdat, ja, toch een stuk nader toe te leggen dat je erop voorbereid bent, neem ik dat nu al op, zo'n dingen. Dus moet je zeggen, waarom moeten we er dat weten? Wel, kijk, je weet dat ik graag preventief te werk ga, nee, zo'n ding. Men leidt af uit het Johannes-evangelie. Men gelooft dat dat evangelie niet door Johannes geschreven is, maar door een van zijn discipelen. En dat hij de ontwikkeling die beschreven worden, verklaart. Hoe dat de situatie is in hun dagen. Nu, wat draait het uiteindelijk om? Wel, zegt men, kijk, tot ongeveer 80 na Christus wordt het evangelie van Messias Jezus gepredikt onder de Joden. Maar dan, zegt men, treedt er een grote verandering op. En men noemt dat de middenperiode. En men zegt, ja, die wordt gekenmerkt door twee traumatische ervaringen. Die ze herkennen in het Johannes-evangelie, by the way. De reactie van de synagoge, ja. Men zegt, kijk, Joodse christenen worden verworpen en verstoten. En men ziet daar een voorbeeld van in die blinde man. Maar niet meer binnen in de synagoge. Allee, om maar een voorbeeld te geven. En men zegt ook, kijk, er is de toenemende druk van Rome. En die christenen die Johannes volgen, ja, die trekken zich terug uit de wereld. Communevorming. Ze halen dat ook uit Johannes' evangelie, maar ik wil daar niet in detail op ingaan. En dan, zegt men, is er een derde, finale, complexe periode, wat ertoe leidt dat die Johannijnse gemeenschap eigenlijk zijn eigen specifieke identiteit ontwikkelt. En in de tweede eeuw wordt dan Johannes een evangelie geschreven. Ja. Kan je me volgen? Dat zijn de dingen die men zegt. Nu, sorry voor mijn bewoording, maar voor mij is dat een van de grootste dwaasheden die door academici ooit in het leven geroepen is. Ik heb je gezegd, het draait vooral rond 80 na Christus, beste mensen. Jullie weten even goed als ik, tegenstand tegen het evangelie in de jaren 80, hallo, begint al in Jezusdagen. En Lucas, hoofdstuk 4, dreigen ze hem al van de steilte te werpen. Herinner je? En Marcus, hoofdstuk 3, of beter gezegd, na Marcus, hoofdstuk 3, hebben we gezien dat de Heer Jezus nog één keer in zijn thuis in aanhoog komt. Eén keer. Dus, tegenstand is er al van in het begin. En, wat dat de vroege kerk betreft, Thessalonicenzen, een brief van Paulus, is een van de vroegst geschreven brieven. En wat zegt hij? Want uw broeder zegt, hij bent navolgers geworden van de gemeente van God, die in Judea zijn, in Christus Jezus. En let dan op wat hij zegt, omdat ook u van uw landgenoten hetzelfde hebt geleden, vervolging, zoals ook zij van de Joden, die zowel de Heer Jezus als de profeten gedood en verdreven hebben. Zie je? Dus, tegenstand in de jaren 80, dat is gewoon een fabeltje, mensen. Dat klopt gewoonweg niet met wat we in de schriften vinden. Trouwens, hoe dat men dat zich historisch kan voorstellen, dat is meer raadsel, hé. Aan het eind van de eerste eeuw, ik weet niet of je dat weet, zijn er niet veel meer dan een 6.000 à 7.000 christenen. Verzameld over een dozijn belangrijke centrums, steden bij grote havens, belangrijke handelsroutes, en dat voornamelijk in het oostelijke deel van het Romeinse Rijk. Op dat moment is Rome wellicht zelfs het enige belangrijke christelijke centrum in het Westen. Maar vrienden, hoeveel welbekende leiders gaan er deel uitmaken van zo'n groepje van 6.000 à 7.000 mensen? En hoeveel daarvan zijn er nog in staat om zo'n document samen te stellen en te schrijven als het evangelie van Johannes? Niet veel, hè? En trouwens, we weten, het boek De Handelingen, dat de vroege christenen zeer veel reizen. En dat er vooral rondtrekkende leraars zijn die niet dik gezaaid zijn, hè? En we zien ook in Handelingen dat het epicentrum van het christendom verschuift. Het begint in Jeruzalem, dan gaat het naar Antiochië, van waaruit Paulus zendingsreizen begint, en dan vervolgens verschuift het naar Efeze. waar dat Johannes de apostel verblijft. Efeze is een van de belangrijkste culturele hoofdsteden in het Romeinse Rijk. En wat zou die gesloten commune dan moeten ontstaan? Ergens in de banlieues in Efeze, in de grotten of zo? Ik weet het niet. Die opvatting maakt trouwens deel uit van een visie die meent dat vroege christendom voornamelijk bestond uit losse groepjes, her en der verspreid. En zo zijn de evangeliën ontstaan, hé? Matthäus had een commune, Lucas had een commune, Johannes had een commune, en je had nog andere communes, van bijvoorbeeld het evangelie van Judas had ook communie. Ja, en wie is er overgebleven? Ja, survival of the fittest, hé? Dat ga je vaak horen, nee. Al die man die op tv komt, is die gedacht, hé? Dus daar is daar allemaal mee verbonden, snap je? Dus die groep christenen aan het eind van de eerste eeuw is veel te klein voor een dergelijke ontwikkeling aan diversiteit. Dat is een netwerk van gemeentes die heel nauw met elkaar verbonden is. Hé? Dat lees je toch in het boek De Handeling, waar dan men constant onder elkaar reist. Ja? Dus die groep is veel te klein. Ja, aan het eind van de tweede eeuw zou zo'n scenario al realistischer zijn, omdat er dan ongeveer al 200.000 christenen zijn. En aan het eind van de derde eeuw wellicht 6 miljoen of meer. Maar niet in de eerste eeuw, dat is totaal onmogelijk. Dus ik wil het toch maar even aankaarten, dat je dat toch een beetje weet van hebt, en hoe dat je dat inderdaad moet tegenoverstaan. Ja. Nu, wat het auteurschap betreft van het evangelie van Johannes, ja, dat is wel een zeer hardnekkige vraag, gezien het feit dat er geen eensgezindheid is onder de academici en dat dat debat wellicht nooit geen einde zal kennen. Er is al heel veel inkt over gevloeid. Misschien ga je zeggen, ja, maar waarom? Wel, men stelt toch een aantal kritieke, maar belangrijke vragen. Men zegt, kijk, Johannes 21, vers 24, die geliefde discipel die de getuige is, wie is hij eigenlijk die die dingen heeft neergeschreven? En wat is zijn relatie dan met Johannes Zebedeus? En wie heeft het evangelie dat wij vandaag in handen hebben dan samengesteld? Het zijn geen vreemde vragen, want ik denk dat vele christenen dat ook niet weten. Maar Paulus schreef ook niet eigenhandig zijn eigen brief, nee. Paulus had een schrijver. En liet door verschillende schrijvers. Lucas heeft er geschreven, maar ook andere van zijn metgezellen die met hem meereisden. Ja? Vandaar dat er ook soms een afwijking is in stijl. En weet je dat dat komt? Omdat dat niet altijd woord voor woord gedicteerd werd. Hé. Maar je denkt dat natuurlijk, hé, dat Paulus dat had. En ik schrijf jullie Korintiërs. Zeer zelden. Meestal liet iemand als Paulus, bijvoorbeeld ten aanzien van een metgezel als Lucas, die hem heel goed kent, zei van, kijk, ik wil naar, zeg maar iets, Efeze schrijven. Gezien dat dat de situatie is, wil ik over dat onderwerp en dat onderwerp. En ik zou dat en dat en dat erover willen zeggen. Ga jij dat schrijven? En dan zet hij dat neer, omdat hij Paulus kent, en zijn leer kent, en zijn gedachtegang kent. Ja, dat is toch vanzelfsprekend, mensen? Maar, als ik en Herman Christophe goed kennen, en hij zegt tegen ons, je moet daar iets over schrijven, en ik wil dat er dat en dat en dat in staat, wellicht gaan ik en Herman geen totaal verschillende dingen schrijven, nou, wat Christophe ons voorhoudt. Maar de vorm van Herman, of van mij, gaat heel anders zijn. Hé? Dat begrijpen jullie ook wel. Hé? Ja, okay. Dus, vandaar ook de vraag, hé, wie schreef het evangelie van Johannes, en in hoeverre was Johannes eigenlijk betrokken in dat proces? Begrijp je? Nu misschien zeggen, okay, maar waar komen die vragen dan uiteindelijk vandaan? Wel, de aanleiding valt eigenlijk grotendeels te herleiden tot een fragment uit Papias, die leefde van 70 tot 155. En Papias was een discipel van een man, zijn naam ontglipt mij even nu, maar hij had Johannes gekend. Er is een fragment uit zijn geschriften die opgenomen is in het werk van kerkvader Eusebius. Het gaat over die passage. Je mag dat voor jezelf gerust lezen. Je gaat zien dat het een hele stroeve en moeilijke tekst is. En dat scheelt verhaal hier. Er is hier sprake, zoals je ziet, van Johannes de apostel. En er is hier sprake van Johannes de oudste, die ook een discipel van de Heer wordt genoemd. En daar draait heel de kwestie om. Wie is hier wie? Want er zijn discipelen, die misschien ook Johannes noemde, maar die niet behoorde tot de 12. Is de discipel Johannes en Johannes de oudste hier, is dat één en dezelfde persoon? Nu, ik raak dat maar even aan, maar dat is onder zowel conservatieve als liberale academici veel voorkomend dat men daaruit tegen de traditionele opvatting ingaat dat Johannes, de apostel, de discipel is die Jezus lief had, de ooggetuige die ons dit evangelie geschreven heeft. Zowel aan de liberale kant als aan de conservatieve kant zijn er heel veel mensen die dat zeer in twijfel trekken of dat Johannes de apostel dit evangelie geschreven heeft. Om tal van redenen die nog verder gaan dan deze moeilijke tekst. Voor mij persoonlijk, dat is mijn uitgangspunt, hé, als Johannes het evangelie van Marcus kent en dat evangelie aanvult, dan is voor mij de oplossing betrekkelijk eenvoudig rond het auteurschap. Want als je Marcus kent, dan weet je dat Marcus in hoofdstuk 14 heel duidelijk maakt dat wie op die laatste avond aanwezig zijn, enkel maar de 12 zijn, hé, dan kan de discipel die Jezus lief had maar één van de 12 zijn, en dan is het Johannes, heel simpel. Oké, veel van die academici gaan mijn redenering zeggen, veel te simpel en dit en dat en het ginder. Maar als je gewoon uitgaat van het punt dat Johannes Marcus kent en dat evangelie aanvult, dan is dat de meest logische oplossing, vind ik persoonlijk. En dat is mijn uitgangspunt. De discipel die Jezus lief had is Johannes Zebedeus, de ooggetuige en schrijver van dit evangelie. En het is ongeveer geschreven 85, 90 na Christus. De meeste uitleggers pleiten daarvoor. Sommigen zeggen iets later, onder en 10 na Christus. En er zijn nog anderen dat zelfs tot 70 na Christus al geschreven zou zijn. Het is altijd lastig om daar een jaartal op te kleven. Dat hangt af hoe je de inhoud van de boodschap van Johannes zijn verhaal eigenlijk begrijpt. Er is geen mogelijkheid om dat betrouwbaar vast te stellen. Het is altijd giswerk. Goed, wat zijn dan de alternatieven? Afgeleid uit die tekst van Papias die ik daarnet getoond heb. Maar zeggen sommigen, Johannes de oudste, dat is een volgeling van de geliefde discipel. En de geliefde discipel is Johannes Zebedeus. Dus het is Johannes de oudste die het geschreven heeft. Hij was een discipel van Johannes Zebedeus de apostel. Anderen zeggen, nee, het is een onbekende volgeling van de geliefde discipel, die Jezus niet gekend heeft. En een derde mening is, het is Johannes de oudste, de geliefde discipel, inderdaad, maar niet Johannes Zebedeus. Een discipel, maar niet een van de 12. Ja, en dat leidt men allemaal af uit dat tekstje daar. Dus snap je waarom dat je dat niet te veel mag vinden dat je moet weten? Je weet, dat is mijn verlangen om je dat altijd mee te nemen, hoe dat men daartoe komt. Ik heb niet graag dat we anderen die een andere mening hebben, dat we ze meteen afschieten omdat het niet strookt met onze visie. Je moet altijd leren luisteren en anderen leren begrijpen waarom ze tot die conclusie komen. Belangrijk voor dat heel nederig in te zijn. Dat heb ik ondertussen al lang geleerd. Stijl, herkomst en publiek. Nu, voor wie dat zich nog herinnert, heb ik ook Marcus zijn verhaal omschreven als een antieke Griekse biografie. Weet je dat nog? En de typische kenmerken van zo'n antiek verhaal heb ik toen en daar helemaal uiteengezet. En daar ga ik niet meer op terugkomen. Maar Johannes is daar een zeer gepolijste vorm van, of anders gezegd, heel geordend en voornamelijk heel sterk geïnterpreteerd, wat de overige drie niet zijn. En dus een antieke geschiedschrijving, een biografie in Griekse stijl. Dat is ook een algemeen aanvaard gegeven. Ik zeg hier niks dat buiten de regels valt. Maar, en dat is voor mij vele malen belangrijker, compleet anders dan Marcus. He. Herinner je nog de stijl van Marcus? Hoog tempo, met zijn favoriete uitdrukking, en terstond. Jezus ging al predikend uit in Galilea, en terstond was hij in het land van Gadareen, en terstond ging hij vandaan naar Jeruzalem, en terstond werd hij gekruisigd en begraven. De evangelie in 4 zin. Uit gelezen net, moet je even bekomen, maar je zit buiten aan hem. Zo snel gaat het, Marcus in evangelie, hè? Ja, hij zegt, men er zal willen weten over gedaan, maar jongen. Maar als je het gewoon leest, had het een heel snel tempo. Johannes is totaal anders, hè? Johannes meandert rustig door het land en Jezus neemt overal zijn tijd, hè? Overal neemt hij zijn tijd. na een babbel bij 4 koffies kom je dan in een andere situatie terecht. En soms is het een heel heftige conversatie. Maar meestal gaat het in Johannes er veel rustiger aan toe. Dus een heel andere stijl van verhalen, hè, mensen? En soms krijg je heel vreemde situaties. Je komt terecht in een 1-op-1 gesprek en de conversatie loopt. En ineens moest je het zien op een bühne voor je, gaan de spots aan, krijg je daar een achtergrondkoor en die zegt, en wij weten wat wij hebben gezien. Floep, de spots gaan weer uit en ze zitten dan weer met 2 en het gesprek gaat verder. Heb je er al op gelet? Dan zijn weer onze roer aan het kiezen, zijn verzeker, een ander flipt hier weer helaas. Enfin, wet prettig gestoord is een half van de geest, hè? Ja, Christophe, is dat wel? Wellicht geschreven, sorry, wat ging je zeggen?
Ze hebben een bijzonder gezien.
Ja. Tuurlijk. Wellicht geschreven vanuit de wereldstad Efeze. En ik onderstreep wereldstad, waarom? Omdat het geschreven is voor een publiek dat gedomineerd wordt door het Griekse denken, de Griekse denkwereld. Het is niet voor niks dat Johannes begint met in het begin, was er het woord, de logos, zo'n belangrijk concept in de Griekse denkwereld. Ik heb je al uitgelegd wat Johannes daarmee doet. Hij gaat dat volledig anders definiëren, waarmee dat hij dan het Griekse denken ondermijnt. Ja. Nu, de kerkvader had er heel veel van gemaakt, van de logos. Maar het gaat al heel snel over in iets anders. Hè? Want het woord is... Voilà. En dat veranderde totaal. De uniek geboren zoon van de vader. En we zijn weg, hè. En je komt er nooit meer op terug, hè. Dus, heel betrekkelijk, dat concept. De kerkvaders wierden daar high van, hè, van de logos. Maar ze waren ook Grieks geschoold, hè. Ze vonden dat een prachtig aanknopingspunt. En ze konden daar over filosoferen onder elkaar. Sorry dat ik dat moet zeggen. En het is ook de plaats in Efeze waar Johannes, de apostel, uiteindelijk terechtkomt met Maria, hè. Ik weet niet of hij dat weet. Dat is de plaats waar hij terechtkomt, voordat hij dan uiteindelijk verbannen wordt naar Patmos. Ja. Algemeen wordt dat aangenomen. Vanaf de 2e eeuw, zeg maar, is er wijs verspreid veel documentatie waarin dat zo beschreven wordt. Dat Johannes het schrijft vanuit Efeze. Maar, ook met een bijzonder interesse, zo geloof ik, voor de situatie in Efeze zelf, de stad. Gezien de overvloedige aandacht voor Johannes' persoon. En met Johannes bedoel ik natuurlijk Johannes de... Ja, want die wordt niet de doper genoemd, hè. Ik weet niet wat u dat al opgevallen is. Hij heeft enorm veel aandacht aan de persoon van Johannes. En dan vooral aan de identiteit van Johannes. Wie is hij? En Johannes schildert zijn eigen identiteit zeer bescheiden. Een stem van een roepende in de woestijn, om maar een voorbeeld te geven. Maar in contrast zie je dat hij zelf Jezus' unieke identiteit bijzonder in de kijker gaat zetten. Een zeer hoge, om met moeilijke woorden te zeggen, christologie. Weet je het nou? En dat wordt in dat gedeelte bijzonder in de kijker gezet. Dat geweldig contrast. Bescheiden identiteit van Johannes, unieke identiteit van de Heere Jezus. En je vraagt je natuurlijk af, waarom heeft Johannes daar zoveel aandacht aan? Maar je ziet het uiteindelijk al van in de proloog, van in de inleiding. Als je dat nu zo geformuleerd ziet en je leest het, dan valt u dat meteen op. Hé. Er was een mens van God gezonden, zijn naam was Johannes. Deze kwam tot de getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloofden. Maar hij was het licht niet, maar hij was om van het licht te getuigen. Als je verder gaat lezen, Johannes 1 vanaf vers 19, en het is maar een kleine selectie, dan komt er daar een gezelschap, gestuurd vanuit Jeruzalem, en zeggen ze tegen Johannes, wie ben jij eigenlijk? Wie bent u? En hij beleed, en loogde het niet, en hij beleed, ik ben de Christus niet, zegt hij. En ze vroegen hem, wat dan? Bent u Elia? En hij zei, ik ben het niet. Bent u de profeet? En hij antwoordde, nee. Ze zeiden dan tot hem, wie bent u? Wat zegt u van uzelf? Hij zei, ik ben de stem van een roepende in de woestijn. Waarom doopt u dan, als u de Christus niet bent, nog Elia, nog de profeet? Heel veel aandacht aan Johannes over de identiteit van Johannes de Doper. En in contrast, als je het heel stuk gaat lezen, ik heb maar een kleine selectie gemaakt, dat hij de Heer Jezus bijzonder in de schijnwerper gaat plaatsen. Waarom doet hij dat? Wel, herinnert u, wanneer Paulus uiteindelijk tijdens zijn derde zendingsreis in Efeze komt, wat komt hij dat in? Is u dat al opgevallen? En dat is heel verhelderend, als je dit vanuit die context bekijkt. Hij komt in Efeze, en we lezen, en dan vond hij daar enige discipelen. En hij zei tot hen, hebt u wel de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? Zij echter zeiden tot hem, we hebben zelfs niet gehoord of de Heilige Geest er is. En hij zei, waartoe bent u dan gedoopt? En zij zeiden, tot de doop van Johannes. Paulus echter zei, Johannes doopte een doop van bekering, terwijl hij tot het volk zei dat ze moesten geloven in hem die na hem kwam. Dat is Jezus. Paulus die ontmoet daar discipelen, ze worden gewoon discipelen genoemd, en hij stelt hen de allerbelangrijkste vraag. Hij stelt hen niet de vraag die zo hangbaar zijn in het huidige evangelische wereldje. Hij zegt niet, ben je al gered? Hij zegt niet, tegen die discipelen zijn je zonden al verheven? Hij zegt ook niet, en Jezus al aangenomen in je hart? En hij zegt ook niet, zijn je gedoopt? En ik vraag me eigenlijk af hoe dat je in hemelsnaam uit het Nieuw Testament ernstig leest, daarbij kan uitkomen bij die vragen. Voor mij wordt het tijd dat wij evangelissen ook echt evangelisch worden. Hé? Al die vragen dat ik net gezegd heb, die getuigen enkel, en kost oud zin om met de woord van de Heer te zijn, dat je niet ver meer zit van het Koninkrijk van God. Sorry. Paulus stelt je de enige vraag die er werkelijk toe doet. Anders ben je geen christen. En waarom? Dat is ook wat Johannes de Doper had aangekondigd. Hé. Kan u wat dopen met water, zegt hij, maar ik kan u de geest niet geven. Hé. Dat zou hij doen die groter was dan hem. Met de geest dopen. Het is alleen de geest die Christus in u kan gestalte geven. Hé. De Torah, de wet, kan dat niet doen, hé, mensen. Ja. Maar goed, het is bijbelstudie, geen preeksels. Dus kennelijk, waar wil ik naartoe, is er in Efeze een gemeenschap van discipelen van Johannes de Doper. En hoe is die daar gekomen? Ja, vergeet niet dat er in Johannes in de Evangelie, dat er ineens een vreemd gezelschap opduikt. Ik weet niet of je dat al gelezen hebt, maar in Johannes 12, er komen de enkele Grieken, en dat zijn heidenen, hè? Nu waren er enkele Grieken onder hen die ophingen om op het feest te aanbidden. Het is het Pesachfeest. Deze dag gingen naar Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en vroeg hem al dus, Heer, wij wensen Jezus te zien. En je ooit een keer afgevraagd, of dat die Griekse heiden ooit van Jezus hoort dan? Er is heel veel voor te zeggen, hé, dat Johannes de Doper zijn boodschap ver buiten de grenzen van Palestina is gegaan. En er ontstaan groepen die volgelingen van Johannes de Doper worden, zoals hier in Efeze. Misschien vind je dat raar, maar weet je dat er tot op de dag van vandaag volgelingen zijn van Johannes de Doper? In Afrika, jij zo'n gemeenschappen? Ik heb er de documentaire van gezien. En wellicht, ik kan dat natuurlijk niet bewijzen, maar is Johannes de schrijver van dit evangelie daarvan op de hoogte? En wil hij door zijn evangelie heel goed benadrukken dat ze niet naar Johannes, maar naar de Heer Jezus moeten kijken. Ja? En waarom? Omdat de Heer Jezus alleen kan geven wat Johannes de Doper niet kon, hé? Geest en leven. En mag ik u vragen, wat had het volgens Johannes vooral tijdens die gesprekken op de laatste avond met de Heer Jezus over? Wat gaat Jezus dood en opstanding vooral teweeg brengen? En wat is het grote onderwerp van gesprek? De komst van de? Dat is toch een heel belangrijk thema? Ah. Dus het zijn al die zaken die ervoor pleiten dat Johannes zijn verhaal vanuit en voor Efeze geschreven is. Omdat hij een aantal zaken aankaart die spelen in de stad Efeze. Mij lijkt dat heel waarschijnlijk dat het juist om die discipelen van Johannes de Doper, die kennelijk een gemeenschap vormen in Efeze, dat hij met het oog op hen, op die situatie, zo nadrukkelijk spreekt over de identiteit van Johannes de Doper, en dan vervolgens de Heer Jezus heel bijzonder in de kijker plaatst. En ik wil toch ook uw aandacht vestigen, en ik ben daar helemaal weg van, is Johannes zijn literair kunstenaarschap. We hebben gezien dat het historische karakter van Johannes belangrijk is, ook zijn theologische boodschap reikt veel verder, is veel diepgaander dan de overige drie, maar zijn verhaal, mensen, is ook een literair kunstwerk. En dat is een van de redenen, denk ik, waarom, dat ik de vorige keer al opmerkte, dat ik merk hier in de gemeente dat de boodschappen die ik soms doorgeef over het Johannes-evangelie, dat die niet zo goed lang. Ik denk dat vanavond veel gaat verklaren voor jullie. Allereerst maakt hij heel veel gebruik, Johannes, van ironie, humor en misverstanden. Ja, mensen spreken vaak veel beter dan dat ze weten in het Johannes-evangelie. En een van de bekende voorbeelden is Johannes de Doper die zegt, zie het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Wat bedoelt Johannes daarmee? Wel, ik ben voor 99,9% zeker dat hij niet wijst naar het offerlam. Denk aan de overige drie evangeliën. Johannes, die zit er gevangen, en die zendt van zijn discipelen naar de Heer Jezus, met de vraag, bent u degene? Voilà. En waarom staat hij die vraag? Wel, ja, bedenkt wat Johannes predikt. De bijl ligt al aan de wortel van de boom. Je predikt oordeel. Johannes die verwacht, wat dat zo typisch is, de komst van Jahwe's krijgsheer. Die gaat afrekenen he, met de afvalligen en een vurig oordeel. Ja, maar de Heer Jezus hakt geen hoofden en je hakt geen ledematen af. Je herstelt je zuster. Dus de Heer Jezus beantwoordt niet aan Johannes zijn profiel. He. Maar wanneer Johannes wijst op het lam, dan denkt hij aan het typische eindtijdbeeld uit de apocryfe geschriften. De komst van de Messias, de apocalyptische krijgsheer. Met als codenaam 007, dat is James Bond. Niet 666, dat is Nero. Maar met als codenaam het strijderlam. En waarom die codenaam? Wel, in het Romeinse Rijk was het niet wijs om te spreken over de Messias als de leeuw uit de stam van Juda. Hé? Als je problemen wilde krijgen, dan moest je juist zo'n opruiende taal spreken. Maar als je zegt, het lam komt eraan, dan trekt de Romeinse adelaar zich daar niet veel van aan, weet. Een lam vormt van een adelaar Rome geen echte bedreiging, hé? Just een stevig hondbijt. Dus, het lam van God, dat is een gebruikelijk codewoord voor de leeuw uit de stam van Juda. Kan je volgen? Maar wat ervan dat Johannes niet op de hoogte is, is dat dit lam inderdaad geslacht gaat worden. Maar voor Johannes, Messias worden niet gedood, hé? Dat is toch wat Petrus meende Jezus te moeten corrigeren, hé? Je zult geen zin sterven. Ja, Messias sterft niet. Het zijn overwinnaars. Hey, losers, hé? En dat is typisch voor Johannes. Johannes de Doper hier heeft één kijk op het lam, maar als het puntje bij paaltje komt, is het iets helemaal anders. Chique, hé? Ja. Nicodemus, wij weten, hè? Zo begint hij, hé? Maar als het puntje bij paaltje komt, hé? Zie je de leraar van Israël, zegt hij hier, weet je dit ik niet? Ja, dat is de ironie in Johannes' verhaal, ik vind dat gewoon weg de max. Het gaat er niet om wat hij weet, zegt hij hier, de Nicodemus. Het gaat erom hij bereid zit voor te veranderen, vriend. Je moet wederom geboren worden. Ja. En dan Caiaphas. Uit vrees voor de Romeinen zegt hij, het is beter dat één man sterft, dan dat heel dat volk hier verloren gaat. Je spreekt de waarheid, hè? Je vreest de Romein en je profiteert de waarheid. En inderdaad, het is beter dat de Heer Jezus sterft. En ik vind dat zo wonderlijk, hè? De profiteur van de Romeinen, Caiaphas, profiteert onbewust de waarheid. Dat is de ironie. En wat dat ook zo opmerkelijk is in die uitgebreide gesprekken, hoe meer dat de Heer Jezus uitlegt, hè? Hoe groter dat de misverstanden worden. Omdat iedereen naar zijn eigen inzicht de Heer Jezus zoekt te begrijpen. Nicodemus, hoe kan een mens geboren worden als die oud is? Moet je dat weer in de moederschoot kruipen? En wat dacht je van de Samaritaanse? Je hen een putemmer, zei ze. Waar je dat levende water vandaan al? En dat is zo mooi. Maar wanneer je probeert de Heer Jezus naar eigen inzicht te begrijpen, dan lukt dat niet. Punt is, de Heer Jezus herdefinieert alles. Mensen komen met een eigen veronderstelling bij de Heer Jezus, en ze willen aan de vooronderstelling vastklampen. En dat brengt ze iedere keer op een dwaalspoor en men raakt steeds meer en meer in verwarring. Dat hij helemaal het noorden kwijt zit, lijkt Nicodemus. Je wist niet meer van welke parochie dat was aan het einde van het verhaal. Je weet het toch nu, is toch heel de kluts, kwitte mens. Ah ja. Maar je kan de Heer Jezus niet in vooringenomen vakjes duwen. En hij past al zeker niet in het keurslijf van de Torah, van de wet van Mozes. Jezus is wie dat hij is. En hij definieert alles en iedereen. Maar zelf wordt hij niet gedefinieerd. En ook de wet van Mozes moet herschikt worden rondom hem. Je is het vlees geworden woord, hij, de logos, door wie alles geworden is en je vormt het middelpunt van alles. En alles moest een plaatsje vinden rondom hem. En dat is wat mensen eveneens horen te doen, zichzelf herschikken rondom hem. En in Johannes wordt het glashelder dat je als gelovige niet een Jood en een alvolger van de Heer Jezus kan zijn. Wat dat natuurlijk schokkend is, hè? Maar Paulus de Fariseer is er toch een modelvoorbeeld van? En Johannes is geen heiden, hè, die zegt dat God Israël opgegeven heeft. Nee, Johannes is een Jood. En dit gaat hier om een ernstig intra-Joods debat, hè, in die gesprekken. Al van in het begin. Wat betekent het nu om waarlijk een kind van God te zijn? Wat betekent het om zonen en dochters van God te zijn? Het is een Jood zonder rondje iedere keer, hè? En in hoofdstuk 8 gaan we zien, daar is dat een van de hoofdpunten, hè? Je kan niet roemen in je afkomst een nakomeling van Abraham te zijn en gelijktijdig geloven in Jezus. Je moet dat loslaten, je identiteit. Sorry, kan ik eens tot zien? Proud to be an American? Ga niet te samen met een discipel van Jezus. Uw nationalisme moet je loslaten. Jezus is het middelpunt. En hij bepaalt uw identiteit. Heel belangrijk, hè, mensen? En weet je wat dat je hebt, hè? En je begint aan het Johannes-evangelie. Je leest Jezus zijn verhaal. En hij moet dan aan het eind uiteindelijk terechtstaan, hè? Maar, ja, gezien dat God de Heer Jezus gerechtvaardigd heeft, komen wij, de lezers, in het beklaagde bankje te zitten. Johannes is de getuige. En wat doet de getuige in een rechtszaak? Getuigenis geven, zeker, hè? Maar wanneer dat we Johannes doorlezen, dan zijn wij het echter die terecht staan in die rechtszaak. En hoe gaan wij Johannes zijn getuigenis, aan de Heer Jezus, hoe gaan wij daarop gaan reageren? Gaan we mensen zijn die duisternis blijven verkiezen boven het licht? Gaan we mensen zijn die verwerpen dat Jezus zegt, omdat we de eer van mensen meer lief hebben dan de eer van God? Wil je mee aankomen? Of dat we uiteindelijk gaan gerechtvaardigd worden, is afhankelijk van onze reactie op Johannes' getuigenis aan de Heer Jezus. En het gaat niet te ver van mijn bed, zou zeggen. Hè? Het zal heel dichtbij komen. Hetgeen dat we gaan zien. En dat trouwens ook al ervaren toen we Marcus deden. Hè? Dat kwam ook redelijk dicht, hè? De gelijkenissen. Wel, Johannes' verhaal is één grote gelijkenis, om het zo te zeggen. Want de gelijkenissen openbaarden het koninkrijk van God, maar ze openbaarden nog iets, hè? Weet je het nog? Wat vertelt de moeder van alle gelijkenissen? De gelijkenis van de vier bodems? Ja, ik spreek niet van de gelijkenis van de zaaier, hè. Het is de gelijkenis van de vier bodems. En wat openbaar die? Je hart, hè. En ook, wat die zo uniek is, is meerdere lagen van betekenis door woordspelingen. Dat vind je nagenoeg in geen enkel ander boek in het Nieuwe Testament, behalve een paar kleine uitzonderingen. Maar bij Johannes is dat schering en inslag. En dat is een bron van ergernis voor velen. Ik ga je zeggen waarom. Neem bijvoorbeeld die vraag van de discipelen. Wat vragen de discipelen? Meester, waar woont u? Ja, in Nederlands kan je dat niet zien, maar het gebruikelijke woord dat gebruikt wordt voor wonen in een huis is oikeo. Oikos is huis in het Grieks. Maar hier wordt het woordje menno gebruikt. En dan had het niet zozeer, mogen we een keer uw adres, waar we naartoe moeten gaan. Maar, waar heb je je bestaan? Waar verblijf je? Wat is jouw verblijfwereld? Ja. En wanneer komt het definitieve antwoord op die vraag? In de laatste gesprekken. In het vers dat ik hier onderstreept heb. Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn vader zal hem lief hebben en we zullen tot hem komen en woning, menno, bij hem maken. Ja, je zit altijd met die dubbele lagen. En dat vind ik zo mooi. Ook bijvoorbeeld Jezus' uitspraak tot Nicodemus. Tenzij een mens anotin geboren wordt. Anotin kan vertaald worden met wederom geboren worden, maar ook van bovenaf geboren worden. En welke is het nu? Beide. Je moet wederom geboren worden, maar van bovenaf. Hè. Je moet niet in de moederschoot kruipen. Nee. Een ander voorbeeld. De verhoging van Mozes slang en de mensenzoon. Ja, dat woord kan zowel verhoging, wat de slang betreft, het spitsen op de paal, en zal de Jezus ook verhoogd worden aan het kruis. Maar het betekent ook verheerlijken. Waar zie je de heerlijkheid van de Jezus, heb ik gezegd aan het begin van de avond? Op Golgotha's kruis. Een God die de mens zo lief heeft, dat hij levend water wil bloeden. En zich laat slaan. Het was eertijds, Jahwe op de rots, en Mozes met zijn staf, de rots bloedde levend water, de heerlijkheid van God. Een ander voorbeeld. Levend water, de Jezus spreekt veel over levend water, dat kan inderdaad geen stilstand, maar stroomt water zijn, dat is levend water. Het kan ook bedoeld zijn als levendmakend water. Ja, en voor een Jood rinkelt dan al een balletje, hè? Ah, het levende water, dat is de Torah, het woord van God. Ja, is het de Torah, of is het woord dat Jezus spreekt? En dat is vooral het onderwerp bij de Samaritaanse vrouw, bijvoorbeeld. Dus, je vindt heel vaak bij Johannes, wat ik zou noemen, polyvalent woordgebruik. Heerlijkheid kan zowel glorie als reputatie betekenen. Hè? In het Grieks, doxa, kan wijzen op uw karakter, uw reputatie. Maar ook de algemene opvatting van een bepaalde bevolkingsgroep. Zo is het, zo denken ze erover, die bevolkingsgroep. Jezus' reputatie, Jezus zijn doxa, zijn heerlijkheid op het kruis, die moet de doxa, de algemene opvatting worden onder Gods volk. Zodat mensen niet langer de doxa, de heerlijkheid van mensen zoeken, maar de doxa, de heerlijkheid van God, de gekruisigde Christus. Ook het woord wereld, kosmos. Nou, wat wordt er bedoeld? Fysieke universum? Of is het juist de wereld? Is het de gehele mensheid? Of is het juist dat deel van de mensheid die Jezus verwerpt? Vandaar, Johannes is om van te smullen voor poëten en kunstenaars, maar een wiskundige en een ingenieur wordt er zot van, hè? Johannes is zo dynamisch, zo fluïde, dat het zeer moeilijk is om vast te pakken, hè? Je krijgt er een vat op, begrijp je? En is dat niet net hetzelfde mens naast leven? Je krijgt ook geen vat op het leven, nee. Dus Johannes staat daar heel dichtbij met zijn boodschap, mensen. Ja, want het allemaal nog bij stilstaan. Ik ruik dat maar gewoon een keer aan. Geloven. Je vindt dat heel vaak, ken het Johannes, je mag hierin geloven. Maar goed, dat kan zowel conceptueel als relationeel zijn. Conceptueel, wie is hij als persoon? De van God gezondene. Of geloven, uzelf toevertrouwen aan hem. Dat zijn twee verschillende dingen, nee? Want er zijn mensen die in Jezus geloven, maar waar Jezus hem niet aan toevertrouwde. En natuurlijk, de Joden struikelen daarover, hè? Nu, als je spreekt over de Joden vandaag, klinkt dat antisemitisch. Ja, dat is onze westerse interpretatie. Maar Johannes, die staat in de traditie van de Joodse profeten. Maar de profeten, die spreken nogal bikkelharde woorden, he, tegen de Joden onder Gods volk. Ze trekken nogal goed de registers op, he. Kijk, en dat is nu net wat Johannes ook doet. Hij gaat Jezus claims, wat Jezus gezegd heeft over zichzelf, hij gaat dat plaatsen tegenover de Joodse trots. Dat bedoelt hij met de Joden. De Joodse trots die zich beroemt in hun etniciteit. Zij hebben de Torah, zij hebben Gods woord ontvangen, aan hen zijn de beloftes gemaakt en met hen zijn de verbonden gesloten. En ze genoten ook respect van de volkeren. Respect of afgunst. En ze genoten daarvan, hè? Ja, misschien weet je dat niet, maar bijvoorbeeld Seneca, de Romeinse filosoof, om maar één voorbeeld te geven, schrijft over de Joden, zij weet maar wat ze doen, zegt hij, en waarom dat ze doen. De Romeinen bewonderden hun vastberadenheid en hun zekerheid die berust op heel hun voorgeschiedenis, hé, en hun afkomst. Want de Romeinen hadden dat niet, hé? Want waar kwamen hun goden vandaan? Geleend van de Grieken en van de Egyptenaren, En wat willen hun er goden? Je weet nooit wat is dat, die Griekse goden? Kan zijn dat je bij een offer brengt, dat het moest bij een ander zijn. Maar het Joodse volk zat er haaks tegenover, he. En men bewonderde dat. En zij genoot natuurlijk van die bewondering. Maar, wie dat blijft vertrouwen in Torah-naleving, de wet-naleving, nu dat Jezus gekomen is, snijdt zichzelf af, he. Voor wat dat God nu aan het doen is. En dat zijn die groep die Johannes de Joden noemt. Die vasthouden aan het naleven van de wet. De tradities die zich beroemen op hun unieke afkomst. Het is veranderd in mensen. Johannes opent in hoofdstuk 1 vers 16. Want uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen genade in plaats van genade. Want de wet is door Mozes gegeven, maar de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Dat is de boodschap van Johannes. Dus de wet is goed. Het is een genadegave van God. Maar we zijn dat stadium al voorbij nu. Snap je? Wat je ook vindt, is doorgedreven symboliek. Water, licht, duisternis enzovoort. Johannes vertelt ook dat de Heer Jezus geen wonderen doet, maar tekenen die wijzen op een veel grotere realiteit, mensen. En hij spreekt over Jezus werken en Jezus tekenen. Is u dat al opgevallen in het Johannes-evangelie? Geen machtige daden, zoals de overige drie, maar tekenen die wijzen op een grotere werkelijkheid. En in Markus zagen we bijvoorbeeld dat de Heer Jezus de wind en de zee zwijgen oplegde. En daarna een legioen varkens op zijn woord liet verdrinken in de zee. En wat zijn we toen? Ah, een exodus gebeuren. En dat waren die machtige daden, hebben we toen gezien, die een veel diepere betekenis hadden. Wel, Johannes noemt die machtige daden tekenen en werken. En waarom? Tekenen, dat deed Jahwe bij de exodus, weet je nog? De machtige daden, de plagen waren tekenen, hè, dat Jahwe de schepper van hemel en aarde was. Want het was in de drie ruimtes dat die machtige daden deed. Hè? Water, land, lucht. Dus ze vertaalden wie Jahwe was. Nu, werken is wat de schepper God doet. De machtige werken van God. En wij zien in Genesis 1, hè? Gods scheppende werk. En Johannes pikt eigenlijk die beide termen op. En hij gebruikt ze voor de Heer Jezus. Nu, een eenvoudig voorbeeld is dat huwelijksfeest in Canaan. Waarvan Johannes zegt dat het eerste teken is waarin dat de Heer Jezus zijn heerlijkheid openbaarde. Dat huwelijksfeest, denkt ook terug aan de Exodus, hé? Want wie huwde er met Jahwe? En met wie werd er een huwelijksverbond gesloten? Ook Israël, hé? Ja? Nu, dat huwelijksfeest grijpt plaats op de zevende dag. In het begin, luistert goed, van Johannes zijn verhaal. En wat doet de Heer Jezus dan? Zes stenen vaten met water, die nodig zijn voor rituele reinigingsgebruiken. Rituele reinigingsgebruiken die nooit de rust kunnen voorbrengen, niet van de zevende dag. En wat gaat de Heer ze doen? Hij gaat ze veranderen in de eschatologische wijn van de geest. En Johannes staat bol van zulke zaken. Denk aan de man die verlamd is. Er zijn er vijf zuilen bij die wateren. Die is al 38 jaar verlamd. In het vijfde boek van Mozes, hoe lang tjolde Israël in de wildernis volgens dat vijfde boek? 38 jaar zeker, hé? Maar. En zo ga je dat heel vaak zien, hebben al die zaken een diepere betekenis. Kraak dat maar een keer aan, we gaan er later veel uitvoeriger bij stilstaan. Nu, de tempel, zoals ik al zei, is het centrum van veel van Jezus' daden. Heel veel gebeurt met betrekking tot de tempel. Waar heeft hij het eigenlijk over als hij zegt, breek deze tempel weer af en ik ga hem weer opbouwen in 3 dagen? Breek het maar af, zei de Heer Jezus, laat je maar gaan. Ik ga in 3 dagen een ander bouwen. En dan staat er bij Johannes, verklaart, ja, het is de tempel van zijn lichaam. Ja, maar ja, wat is nu Johannes? Die moet afgebroken worden. Jezus lichaam of Jeruzalem tempel? Alle twee zeker, hè? Ja, zie je? En Lazarus in opstanding is de oorzaak voor de kruisiging. En Marcus, het tempelincident, die was de oorzaak van Jezus' kruising. Waarom maakt Johannes die switch? Wel, omdat hij wil aangeven welke tempel het is wat God werkelijk om heeft. De tempel van ons lichaam, hè, mensen. Het is dat hij de woonplaats van de geest moet worden, hè? God woont in hen met mensen handen gemaakte huizen, nee? Maar wel in zijn beelddragers, mensen. Snap je nu waarom dat hij focust op Lazarus? Waar dat Lazarus hersteld wordt tot een tempel van God, waar dat de geest kan inwonen? Het is dat wat erin getoond wordt, nee? De wederopstanding van Gods volk. Het dal van de door de doodsbeenderen, Ezechiël 37, ik heb het al gezegd. Dat moet je aan denken, nee, mensen? En een heel belangrijk voorbeeld waarin heel duidelijk ziet hoe dat symboliek en achtergrondkennis zo belangrijk is, is dat voorbeeld van dat loofhuttenfeest waar dat hij heel veel aandacht aan heeft. Nu dat de gerezen zegt op dat loofhuttenfeest kan je niet goed begrijpen zonder de achtergrondkennis wat er op dat loofhuttenfeest gebeurt en waar dat loofhuttenfeest om gaat. Herinner ik, ik heb er over laatst over gesproken, nee? Van die waterceremonie die men deed, water gaan halen, en uitgieten op het altaar in de tempel, dat werd tot een levensrivier, een symbolische levensrivier die het land zou vernieuwen. En wat zei het hier Jezus over water? Ja, en wat is de tempel dan? Je lichaam, hé? Wij, hé? Snap je? Je kan dat niet vatten als je de context van de loofhuttenfeest niet ziet. En het is trouwens ook de achtergrond, zijn we gezien, want het wordt het grote feest genoemd, dit loofhuttenfeest. Het is het belangrijkste feest op de kalender in Israël. En het is in die context dat dan ineens naar die scène komt met die overspelige vrouw die bij de Heer Jezus gebracht wordt. Als je dat niet ziet in de context van die achtergrond, ga je heel voorbij aan de boodschap. Ik kan het toch op zondagmorgen van gesproken? Ik hoop dat het niet zo saai was, hij allemaal laten slapen, nee? Je hebt er dan nog niet genoeg voeling mee in mensen met die dingen. En daarom is het zo belangrijk dat we dat evangelie gaan doen. Hé. Ik zeg dat niet als negatief of een beschuldiging, maar ik voel dat wel. Herman had dat misschien nog meest van al voeling mee aan het einde kunnen snorren. Herman, ben ik verkeerd? Herman, je kan rapper meegaan daarin. En die zaden die niet zo duidelijk afgeleid zijn, die zo fluïde zijn. Oké, okay, en dan moest ik normaal beginnen aan het overzicht in vogelvlucht, de indeling van het boek. Ga ik dan beginnen de volgende keer.